Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, bij deze twee bijzondere afleveringen die in het verschiet liggen van de Leeswijzer. We gaan namelijk in gesprek met de auteur van een biografie die recent verscheen over het leven van koning Boudewijn. Gedurende een uur lang mochten we met professor Vincent Dujardin in gesprek gaan. Dit voornamelijk in het Frans, andere delen zijn in het Nederlands. U krijgt uiteraard een vertaling van de Franstalige gedeelten. U kan luisteren naar het gesprek in dit eerste deel, waar we het onder meer zullen hebben over de eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. Ik begon ons interview met de vraag aan de professor om zichzelf kort voor te stellen. We wensen u veel luisterplezier.
Merci à vous. En fait, donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Louvain. J'ai aussi enseigné à la KU Leuven dans un cadre d'échange de professeurs, le cours d'histoire de Belgique. Et donc j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner à Cracovie, aussi l'université à Kiev, sur les questions alors relevant davantage de l'Union européenne, qui est aussi un méchant de recherche. Et je travaille sinon sur l'histoire institutionnelle belge et notamment aussi le rôle de la monarchie belge dans l'histoire de notre pays. Et sur le plan justement des publications, les derniers temps, j'ai pu faire un livre sur l'histoire de la Commission européenne que j'avais pu diriger avec une série de collègues européens sur les années de Jacques Delors entre 1985 et 1995 et puis les présidents suivants jusqu'en 2000 et travailler aussi sur le ministère des Affaires étrangères, sur une série de personnalités de l'histoire politique belge et notamment de Pierre Armel, l'ancien premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, qui avait bien connu le roi Baudouin.
En de professor die stelt zich als volgt voor. Ik ben hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain. Ik heb ook lesgegeven aan de KU Leuven in het kader van een uitwisseling van professoren voor het vak Belgische geschiedenis. Ik heb ook de kans gehad om les te geven in Krakau, aan universiteiten in Kiev, over kwesties die binnen de Europese Unie vallen, wat ook een van mijn onderzoeksgebieden is. Verder werk ik aan de Belgische institutionele geschiedenis, in het bijzonder aan de rol van de Belgische monarchie in de geschiedenis van ons land. Wat betreft publicaties heb ik een werk kunnen doen over de geschiedenis van de Europese Commissie, die ik heb kunnen leiden met een reeks Europese collega's, over de jaren van Jacques Delors tussen 1985 en 1995 en de daarna volgende presidenten tot het jaar 2000, ook werken over het ministerie van Buitenlandse Zaken en over een reeks persoonlijkheden, de Belgische politieke geschiedenis in het bijzonder over Pierre Armel, de voormalige Belgische premier en minister van Buitenlandse Zaken, die koning Boudewijn zeer goed kende. We luisteren verder naar het interview dat, zoals u zal kunnen horen, sommige deeltjes in het Nederlands verliep. U hoort mij de volgende vraag stellen. Ja, en daar begint natuurlijk eigenlijk een beetje dit verhaal, zeg maar. Want het is zo dat u een doctoraatsthesis heeft geschreven over de oud-premier Pierre Armel. En het is in het kader daarvan dat u een bijzondere ontmoeting had.
Ja, inderdaad. Ik ben al heel lang bezig hè, met die biografie van koning Boudewijn. Uiteraard was ik de koning al tegengekomen bij vroeger werk over kopstukken uit de Belgische en de buitenlandse politiek. Ik heb koning Boudewijn nooit ontmoet, maar zoals ik in de inleiding uitleg, had ik in 2005 Wel een ontmoeting met koningin Fabiola. Dat gebeurde naar aanleiding van de publicatie van mijn doctoraatsthesis over het premier Pierre Armel, waarvan ze al enkele bladzijden had gelezen. En dus ik ontmoette haar bij Armel thuis. En daarna nodigde ze mij uit op Stuyvesant. En ze was bereid om mijn vragen te beantwoorden en gaf me geleidelijk toegang tot de privéarchieven van haar man. Dus die waren nog helemaal niet geclasseerd. En dat waren ze bij haar overlijden trouwens nog altijd niet. Maar ik ben dus iets minder dan 10 jaar met de koningin in gesprek geweest.
Dat is toch echt wel een heel uitzonderlijk iets. Het feit dat u op deze wijze ja, niet alleen toegang hebt gekregen tot officiële archieven, maar eigenlijk toegang krijgt tot de gedachten van een koning.
Ja, in dat kader heb ik de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn kunnen raadplegen. Met daarin ook zijn aantekeningen bij de audienties.
Mm-hmm.
Met in begrip van de politieke audienties. En de koningin had ook de persoonlijke agenda's van de koning en van zijn adjudant bewaard. Maar vanaf 1968 hield de koning ook spirituele dagboeken bij. En dus hun inhoud is uiteraard veel spiritueler van aard. Maar vaak spreekt hij hierin niet alleen zijn persoonlijke zorgen uit, maar ook zijn politieke kopzorgen. Over België, wereldconflicten, bezoeken van buitenlandse machthebbers, staatsbezoeken enzovoort. En dus deze geschriften helpen soms om onderliggende motieven voor zijn keuzes in politieke dossiers te achterhalen. Ze maken het niet alleen mogelijk om het denken van de koning van nabij te volgen, maar ook om beweringen in werken of in de herinneringen van politieke figuren te bevestigen, aan te vullen of zelfs te weerleggen. Soms gaat het daarbij om belangrijke elementen uit de regeerperiode, in feite.
Ik kan mij voorstellen dat als u dan toegang krijgt tot, ja, tot de meest intieme gedachten eigenlijk van koning Boudewijn, dat u als historicus toch voorzichtig moet zijn welke zaken u aan het licht kan brengen en welke niet.
Oui, absolument. C'est vrai que l'accès aux archives du roi et à ses carnets personnels ne permet pas de tout révéler. Par exemple, les confidences que certaines personnalités ont faites au roi et qui n'apprennent rien sur le roi Baudouin, mais qui apprennent en fait sur la confiance que certaines personnalités pouvaient avoir dans le roi en lui demandant des conseils ou en lui confiant des choses, mais il est clair que ça ne doit pas être publié, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans, parce que travailler sur l'histoire tout à fait contemporaine, c'est évidemment très différent que de travailler sur Jules César ou Toutankhamon. Et donc, il y a une déontologie à avoir, mais bien sûr que sur le roi Baudouin lui-même, en fait, on pouvait vraiment dire tous les éléments qui permettaient de connaître sa personnalité en plus de son rôle de roi. Qui était cet homme derrière le roi? Et il est quand même maintenant décédé depuis plus que 30 ans. Donc, les événements dont je parle ont entre 33 ans et 100 ans. Donc, en ce qui concernait le roi Baudouin, la reine trouvait que c'était un bon moment maintenant pour faire connaître le vrai roi Baudouin aux Belges et à ceux qui peuvent s'intéresser à lui aussi à l'étranger. Mais ça n'autorisait pas pour autant de publier tout ce que d'autres personnalités ont pu lui confier et qui relevait de la vie privée.
Mm-hmm.
Et donc, ça n'a pas sa place dans un livre d'histoire.
Absolute. Het is waar dat de toegang tot de archieven van de koning en zijn persoonlijke dagboeken niet toestaan om alles te kunnen onthullen. Bijvoorbeeld de vertrouwelijkheden die sommige persoonlijkheden aan de koning hebben verteld en die niets over koning Boudewijn zelf leren, maar die wel inzicht geven in het vertrouwen dat sommige persoonlijkheden in de koning hadden door hem om advies te vragen of dingen toe te vertrouwen. Maar het is duidelijk dat dit niet gepubliceerd mag worden, nog vandaag, nog over 20 jaar, omdat het werken aan heel recente geschiedenis uiteraard heel anders is dan werken aan bijvoorbeeld Julius Caesar of Toetanchamon. En dus is er een deontologie die moet worden gevolgd. Maar natuurlijk kon men over koning Boudewijn zelf alle elementen vertellen die toelieten zijn persoonlijkheid te leren kennen naast zijn koninklijke rol. Wie was de man achter de koning? Bovendien is hij nu toch al meer dan 30 jaar overleden, dus de gebeurtenissen waarover ik spreek zijn tussen de 33 en 100 jaar geleden. Wat koning Boudewijn betreft, vond de koningin dat het nu een goed moment was om de echte koning Boudewijn bekend te maken aan de Belgen en aan een ieder die er interesse in heeft in het buitenland. Maar dat gaf nog geen toestemming om alles te publiceren wat andere persoonlijkheden hem hadden toevertrouwd en wat tot zijn privéleven behoorde. Dat hoort dus ook niet thuis in een geschiedeniswerk. Heeft u eigenlijk gewacht tot nu omdat het werk nog moest voltooid worden, of heeft het toch iets te maken met die bijzondere aankondiging die Paus Franciscus deed toen hij op apostolisch bezoek kwam in België?
Oui, non, moi, mon livre est vraiment un livre d'histoire, d'histoire politique avant tout, que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ça n'avait aucun lien avec la visite du pape François et les déclarations qu'il a pu faire à la fin. Mon travail est un travail d'historien, c'est-à-dire simplement d'expliquer, de répondre à une question très simple. Que s'est-il vraiment passé? C'est à ça que je dois répondre, simplement sur la base des archives, et de pouvoir livrer le contenu des archives pour savoir ce qui s'est vraiment passé et montrer les succès, montrer les échecs dans la vie du roi. Parce que, par exemple, vous l'avez vu dans les premiers chapitres, ben c'est vrai que là, il y a une série d'erreurs que le roi a commises, surtout sous l'influence encore de son père et de sa belle-mère, vu l'admiration qu'il avait pour son père, l'injustice qu'il pensait qui avait été, au fond, dont son père avait souffert, pensait-il, hein? Et c'est comme ça aussi que je dis qu'il y a deux rois Baudouin. Il y a le roi Baudouin avant 1960, avant son mariage, et puis c'est un tout autre homme après 1960.
Nee, niet echt. Mijn boek is een geschiedenisboek, en bovenal nog politieke geschiedenis, dat ik al 20 jaar geleden ben begonnen. Dus het had geen verband met het bezoek van Paus Franciscus of de verklaring die hij aan het einde heeft gedaan. Mijn werk is het werk van een historicus. Dat wil zeggen, gewoon uitleggen of eigenlijk antwoorden op een zeer eenvoudige vraag. Wat is er echt gebeurd? Daar moet ik antwoord op geven. En gewoon op basis van de archieven en de inhoud daarvan kunnen presenteren om te weten wat er echt is gebeurd. De successen en de mislukkingen in het leven van de koning te tonen. Want, bijvoorbeeld, zoals jullie in de eerste hoofdstukken hebben kunnen zien, klopt het dat de koning een reeks fouten heeft gemaakt, vooral toen hij nog onder invloed stond van zijn vader en zijn stiefmoeder, gezien de bewondering die hij voor zijn vader had. De onrechtvaardigheid waarvan hij dacht dat ze had plaatsgevonden, waar zijn vader volgens hem had onder geleden. En zo zeg ik ook dat er eigenlijk twee koningen Boudewijn zijn. Er is een koning voor 1960, voor zijn huwelijk, en dan is er een totaal andere man na 1960.
Vous avez un roi qui est très retenu, qui souffre de, qui se sent usurpateur du trône de son père avant 1960. Qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites hein, du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur et comment il a ressenti tout cela. Et ça a été très, très passionnant.
Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers. Daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt. Nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen, in privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd. Tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering, een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd, hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld, hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend.
Et aussi de pouvoir alors confronter cela à d'autres archives, bien sûr. Il y avait les archives aux États-Unis, des présidents américains, du Royaume-Uni, de la France, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, du général de Gaulle, etc., etc., pour voir comment les autres voyaient le roi. Et aussi beaucoup d'interviews. J'ai pu interroger des anciens premiers ministres, des anciens chefs de cabinet, des anciens officiers d'ordonnance, des membres de la famille, pour savoir comment eux avaient perçu le roi, y compris le cardinal Divitch, qui était le secrétaire privé de Jean-Paul II, que Baudouin avait bien connu, il avait quand même fréquenté plusieurs fois. J'ai pu interroger Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, qui m'a écrit ce qu'il avait expliqué au roi sur la question de l'avortement. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces sources qui ont permis de retracer l'histoire d'un homme, mais aussi l'histoire d'un demi-siècle, en fait.
En ook om dit alles vervolgens te kunnen vergelijken met andere archieven. Uiteraard waren er de archieven in de Verenigde Staten, van Amerikaanse presidenten, van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Spanje, Nederland, Luxemburg, van generaal de Gaulle enzovoort, om te zien hoe anderen de koning percipieerden. En ook vele interviews. Ik kon voormalige premiers spreken, voormalige kabinetchefs, voormalige adjudanten, familieleden, om te weten hoe zij de koning hadden ervaren. Inclusief bijvoorbeeld kardinaal Djivic, die de privésecretaris van Johannes Paulus II was en die koning Boudewijn goed had gekend en meerdere keren had ontmoet. Ik kon ook spreken met kardinaal Ratzinger, die later paus Benedictus XVI werd, en die me schreef wat hij aan de koning had uitgelegd over de kwestie van abortus. En dus, zoals u ziet, zijn het al deze bronnen geweest die het mogelijk hebben gemaakt om het verhaal van een man te reconstrueren, maar ook eigenlijk de geschiedenis van een halve eeuw. Ja, ik kan me toch niet ontdoen van de indruk dat de voorzienigheid heeft gewild dat het in deze periode is, waar toch ook, ja, om nog even te verwijzen naar dat apostolisch bezoek, de apostolische reis van paus Franciscus, ja, toch wel de schijnwerpers terug volop op koning Boudewijn heeft geplaatst, ook internationaal.
Oui.
Dat u lijvig boek zal kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van deze persoon, van deze koning.
Donc vous avez raison que c'est sûr que les propos du pape François ont à l'international rappelé le rôle du roi Baudouin, qui effectivement a un rayonnement qui dépasse la Belgique.
Mm-hmm.
Je ne vais pas anticiper peut-être la fin de l'émission, mais au moment de ses funérailles, 45 chefs d'État ou de gouvernement sont présents. 45. Juste une comparaison pour les funérailles de Kennedy, qui, comme on s'en souvient, a été assassiné. Donc il y avait aussi un moment très émotionnel. Mais il y avait 19 chefs d'État ou de gouvernement. Et donc on voit le réseau international que le roi Baudouin avait tissé en 43 ans de règne, et qui effectivement constitue une énorme évolution, parce qu'il était partisan de la politique de neutralité jusqu'en 1960, et ce n'est qu'après son mariage donc, qu'il a commencé à avoir ce réseau international.
U maakt een punt dat het zeker is dat de uitspraken van paus Franciscus internationaal hebben herinnerd aan de rol van koning Boudewijn, die inderdaad een uitstraling had die België overstijgt. Nu, ik ga nog niet vooruitlopen op onze vragen, maar op het moment van zijn begrafenis waren er maar liefst 45 staatshoofden of regeringsleiders aanwezig. 45. Gewoon even ter vergelijking bij de begrafenis van president Kennedy, die, zoals we ons herinneren, werd vermoord, en dat was ook een heel emotioneel moment, waren er 19 staatshoofden of regeringsleiders. En dus ziet men dat het internationale netwerk dat koning Boudewijn in 43 jaar heerschappij had opgebouwd, en dat inderdaad een enorme ontwikkeling is. Omdat hij tot 1960 een voorstander was van een neutraliteitsbeleid en pas na zijn huwelijk werkelijk begon met de opbouw van dat internationale netwerk. Ja, en die ook vandaag de dag nog altijd invloed uitoefenen. We hebben net het toch wel heel uitzonderlijke bezoek gehad, staatsbezoek van de keizer van Japan.
Ja.
Een man waar hij een hele diepe vriendschap mee heeft opgebouwd en die echt generatie op generatie eigenlijk wordt doorgegeven.
Oui, vous avez raison de le souligner aussi, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit que dans les 45 chefs d'État, il y en a deux qui n'ont jamais été à des funérailles à l'étranger pour un autre chef d'État. La première, c'est la reine Elisabeth II, qui en 70 ans de règne n'a jamais été à des funérailles d'un chef d'État étranger, jamais, sauf une fois, pour le roi Baudouin. Et alors, vous avez raison de rappeler que l'empereur du Japon avait des liens très étroits avec le roi Baudouin à partir de 1953. Et donc, il y a eu, et son fils aussi, l'actuel empereur, a gardé des liens forts avec la famille royale belge. Et c'est en fait Baudouin qui était à l'origine de ce rapprochement, qui bien sûr a bénéficié aussi sur le plan diplomatique, sur le plan économique, parce que ça ouvre évidemment des portes, des liens vraiment d'amitié, on peut dire, hein. Entre les deux familles, où il y avait vraiment des partages de moments d'intimité familiale.
Yep.
Entre les deux familles, comme je l'explique dans le livre. Hein. Mais vous avez raison, là il y a vraiment un héritage qui reste présent aujourd'hui.
U benadrukt het juist, want het is waar, ik heb het niet gezegd, dat van de 45 staatshoofden waren er twee die nooit naar een buitenlandse begrafenis van een ander staatshoofd zijn geweest. De eerste is koningin Elisabeth II, die in 70 jaar regering nooit naar de begrafenis van een buitenlands staatshoofd ging, nooit, uitgezonderd één keer, voor koning Boudewijn. En dus ja, u heeft gelijk om te herinneren dat de keizer van Japan bijvoorbeeld hele nauwe banden had met koning Boudewijn vanaf 1953. En dus waren er die banden, en trouwens ook zijn zoon, de huidige keizer, met de Belgische koninklijke familie en die zijn ook behouden. Eigenlijk was het Boudewijn die aan de basis stond van deze toenadering, wat natuurlijk ook een diplomatiek en economisch voordeel heeft opgeleverd. Want het opent uiteraard echt deuren om deze vriendschappelijke banden te hebben tussen de twee families, waar echte momenten van familiale intimiteit werden gedeeld, zoals ik ook uitleg in het boek. U heeft gelijk. Het gaat hier echt over een erfenis die vandaag de dag nog aanwezig is, aldus professor Dujardin. Vervolgens vraag ik hem of het mogelijk is om samen met ons een beetje het leven van koning Boudewijn te overlopen, te beginnen bij zijn jeugd.
Et donc, c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup quand on reprend l'ensemble de la vie du roi, c'est aussi de montrer combien d'abord son enfance a été difficile. C'est un roi qui a beaucoup souffert. Il n'a pas 5 ans lorsque sa mère est décédée. Il avait 10 ans lorsque la guerre a éclaté. Il avait 14 ans lorsqu'il était déporté en Allemagne. 19 ans lorsqu'il est devenu prince royal après la question royale où il a vu son père critiqué, controversé, le roi le plus controversé de l'histoire de Belgique. Mm-hmm. Un règne le plus court, le règne effectif du roi Léopold III, c'est 6 ans, c'est 34-40. Parce qu'après c'est la guerre et puis c'est la question royale. Et donc le règne le plus court et le plus controversé de l'histoire de Belgique. Et Baudouin est donc un homme très blessé à 19 ans. Il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas les hommes politiques. Parce que ça fait 5 ans qu'il n'était plus en Belgique. Il était en exil en Suisse, hein, comme vous le savez.
Het is waar dat het mij erg opvalt dat wanneer je het leven van de koning bekijkt, je ook moet laten zien hoe moeilijk zijn jeugd eigenlijk was. Het is een koning die veel heeft geleden. Hij was nog maar 5 jaar toen zijn moeder overleed. 10 jaar toen de oorlog uitbrak. 14 jaar toen hij naar Duitsland gedeporteerd werd. 19 jaar toen hij kroonprins werd na de koningskwestie, waarin hij zijn vader bekritiseerd en omstreden zag, de meest controversiële koning van de Belgische geschiedenis. Een van de kortste ook. Het effectieve bewind van koning Leopold III is amper 6 jaar, van 1934 tot 1940. Want daarna is er de oorlog en dan de koningskwestie. Dus het kortste, meest omstreden bewind in de Belgische geschiedenis. En Boudewijn is dus een zeer gekwetste man op 19-jarige leeftijd. Hij kent zijn land niet, hij kent de politici niet, want hij was al 5 jaar niet meer in België geweest. Hij was in ballingschap in Zwitserland, zoals u weet.
Et il confond, regardez juste un exemple. En 1952, le Premier ministre propose que Gaston Eskens puisse revenir au gouvernement, alors qu'il avait été Premier ministre entre 1949 et 1950. Mais Gaston Eskens était favorable à l'abdication de Léopold III, avec lequel il avait des divergences politiques importantes, notamment dans le domaine de la politique étrangère. Et Baudouin répond au Premier ministre, oui, mais Gaston Eskens n'est-il pas socialiste? Vous voyez, on a le roi des Belges qui, et c'est normal, n'ayant pas connu le pays, n'étant pas en Belgique, et au fond ayant été trop peu mêlé aux négociations politiques avec son père, qu'il avait tenu trop à l'écart, en fait. Alors on a un roi qui ne connaît même pas l'étiquette politique de son ancien Premier ministre, quand même extraordinaire. Et donc c'est un roi qui se sent usurpateur du trône de son père, et qui va alors commettre aussi une série d'erreurs. Par exemple, il n'ira pas aux funérailles de George VI, roi d'Angleterre. Même la reine Élisabeth est furieuse et trouve que c'est une erreur énorme et qualifie le roi Baudouin de petit roquet. Donc c'est quand même dans une lettre qu'elle envoie à ce moment-là. Et donc on a quand même des grandes difficultés au début du règne, mais en même temps, un roi qui a le sens du devoir, qui essaye de rester au-dessus de la mêlée, qui a des liens très de confiance, même avec les responsables socialistes ou libéraux qui s'étaient opposés à son père. Donc il joue le jeu, mais on sent quand même un homme encore bien sûr fragile, inquiet, qui, bon, n'oublions pas qu'en 1950, il a 19 ans. Donc en 1960, lorsqu'il proclame l'indépendance du Congo, il a 29 ans. On oublie parfois un peu ça. Et donc, c'est vrai que ce sont des premières années qui ont été très difficiles. Et le grand changement, c'est la rencontre avec la future reine Fabiola.
En de professor gaat verder met een voorbeeld. Bijvoorbeeld in 1952 zegt hij: de toenmalige premier stelt voor dat Gaston Eyskens terug kan keren in de regering, daar hij premier was tussen 1949 en 1950. Maar Gaston Eyskens was een voorstander van de abdicatie van koning Leopold III, met wie hij ook belangrijke politieke verschillen had, in het bijzonder op het gebied van buitenlands beleid. En Boudewijn antwoordt aan de premier: ja, maar die Gaston Eyskens, is dat geen socialist? En zo zie je, we hebben eigenlijk een koning van de Belgen, en dat is ook normaal, hij kent het land niet, hij was niet in België en in feite weinig betrokken geweest bij de politieke onderhandelingen met zijn vader, waar hij te veel op afstand werd gehouden. Dus we hebben een koning die niet eens het politieke etiket van een voormalige premier kent, en dat is toch bijzonder. Dus het is een koning die zich usurpator van de troon van zijn vader voelt en die dan ook een reeks fouten zal maken. Zo gaat hij bijvoorbeeld niet naar de begrafenis van koning George VI, de koning van Engeland. En zelfs koningin Elisabeth is woedend en vindt ook dat het een enorme fout is. Ze noemt koning Boudewijn zelfs in een brief aan hem gericht een nors klein keffertje. En we hebben dus grote moeilijkheden aan het begin van zijn regering, maar tegelijkertijd wel een koning die groot plichtsbesef heeft, die probeert om boven de strijd te blijven, die vertrouwensbanden aangaat, zelfs met de socialistische of liberale verantwoordelijken die zich tegen zijn vader verzet hadden. Hij speelt dus het spel, zeg maar. Maar je voelt toch een man die nog steeds fragiel, bezorgd is, een man die, laten we het toch echt niet vergeten, amper 19 jaar oud was in 1950, dus in 1960, wanneer hij de onafhankelijkheid van Congo uitroept, is hij 29 jaar. We vergeten dat soms een beetje. Het waren inderdaad zeer moeilijke jaren in het begin van zijn regering en de grote verandering kwam dan met de ontmoeting met de toekomstige koningin Fabiola. Vervolgens vroeg ik hem naar de moeilijkheid die koning Boudewijn ondervond met bijvoorbeeld de politieke elementen in het ambt waar hij mee geconfronteerd werd, of dat ook een invloed heeft gehad op zijn beslissingen. Zo spraken we onder meer over de relatie met de socialisten.
De responsables politiques belges du côté du Parti Socialiste ont été très corrects avec le roi Baudouin, son père aussi. Ils ont vraiment joué le jeu de l'apaisement après l'abdication du roi Léopold III, vraiment réunir le pays autour de son fils, le roi Baudouin. Je trouve qu'il y a vraiment là, quand on le voit dans les archives aussi, dans le dialogue, dans les carnets personnels du roi, on voit qu'il a joué le jeu. Évidemment, ce à quoi vous faites allusion, c'est le contexte de la guerre froide aussi, hein. Et donc, alors, les craintes par rapport au communisme, au développement du communisme. Et là, le roi Baudouin va jouer un rôle aussi, va favoriser le dialogue avec l'Est je dirais, déjà dans les années 50, il voit d'un bon œil, au fond, les voyages de sa grand-mère à l'Est, dans un but de diplomatie culturelle, en fait, hein. Il y a un voyage avec lequel il était tout à fait en désaccord et n'a pas réussi à l'empêcher, c'est le voyage de la reine Élisabeth dans la Chine de Mao, qui était aussi un voyage qui inquiétait beaucoup les Américains. Et là, Laurent Baudin n'arrive pas à empêcher ce voyage.
De Belgische politieke leiders aan de kant van de Socialistische Partij bijvoorbeeld zijn erg correct geweest tegenover koning Boudewijn, ook tegenover zijn vader. Ze hebben echt het spel gespeeld als een verzoening na de abdicatie van koning Leopold III, het land te verenigen rond zijn zoon, koning Boudewijn. En ik vind dat daar ook echt iets van te zien is, ook wanneer je in de archieven gaat kijken, in de dialogen, in de persoonlijke notities van de koning. Je ziet dat hij daar de rol heeft opgenomen. Maar er is natuurlijk ook de context van de Koude Oorlog. Dus de angst met betrekking tot het communisme en de ontwikkeling ervan. En daar gaat koning Boudewijn ook een rol spelen, door die dialoog met het Oosten te bevorderen, ik zou durven zeggen al vanaf de jaren 50. Hij keek bijvoorbeeld positief aan tegen de reizen van zijn grootmoeder naar het Oosten, vooral met het doel van culturele diplomatie. Eigenlijk is er één reis waar hij het helemaal niet mee eens was en waar hij ook niet in geslaagd is om deze tegen te houden, dat is de reis van koningin Elisabeth naar het China van Mao. Een reis ook waar de Amerikanen met enige zorg naar keken. En daar kon koning Boudewijn die reis niet tegenhouden. We gaan verder vanaf de jaren 60.
Maar alors, dans les années 60, on verra qu'il encourage Pierre Armel, hein, dont on a déjà parlé, qui était donc le ministre des Affaires étrangères et qui avait favorisé, au fond, cette doctrine, hein, qui avait rédigé cette doctrine, d'avoir à la fois la défense, d'avoir une armée solide face à l'Est, mais en même temps d'avoir la détente, donc d'essayer d'avoir ce dialogue avec les pays de l'Est. Oui. Et on verra que dans les années 60, le roi Baudouin lui-même va beaucoup s'impliquer dans, et 70 aussi encore, hein, et jusqu'à la chute du mur de Berlin, je dirais de Tito, qui est accueilli en voyage officiel en Belgique. Le roi va aux funérailles de Tito. On l'a parfois peut-être oublié. Et puis des liens assez chaleureux avec Gorbatchev, qui écrit une lettre assez enthousiaste au roi Baudouin, où il salue l'humanisme du roi Baudouin. Donc même Mikhail Gorbatchev avait, au fond, l'estime, hein, pour le roi Baudouin. Yep. On voit qu'il dialogue avec Jaruzelski, on voit qu'il dialogue avec donc le Polonais, avec des Hongrois. Qu'il va en Russie en 1975, en n'hésitant pas à faire l'éloge de la démocratie en Russie. Et alors la presse internationale va saluer, au fond, le discours du roi qui n'hésite pas à être très clair dans le modèle politique qu'il préconise, même en voyage en URSS. Et donc oui, vous avez cet homme qui a bien sûr connu la guerre froide et puis la fin de la guerre froide.
Maar in de jaren 60 zullen wij zien wie moedigt hem aan. Pierre Armel, waar we het reeds over hebben gesproken, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, en die eigenlijk deze doctrine had bevorderd, had opgesteld om tegelijk defensie te hebben, een stevig leger tegenover het Oosten, maar tegelijkertijd ook het omgekeerde, dus proberen te dialogeren met de landen van het Oosten. We zullen zien dat koning Boudewijn zelf zich vanaf de jaren 70 ook sterk zal inzetten tot de val van de Berlijnse muur. Ik zou bijvoorbeeld ook Tito durven noemen, die op officiële reis in België werd ontvangen. De koning ging dan ook naar Tito's begrafenis. En de professor spreekt hier over de heer Josip Broz Tito. Hij was een Joegoslavisch politicus en partizanenleider van 1953 tot 1980 president van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Men vergeet deze zaken soms een beetje, zegt de professor verder, en dan de vrij warme banden met Gorbachev, toenmalige president van de USSR, die een vrij enthousiaste brief schrijft aan koning Boudewijn, waarin hij het humanisme van koning Boudewijn waardeert. Dus zelfs Mikhail Gorbachev had respect voor koning Boudewijn. We zien ook bijvoorbeeld dat hij met Jaruzelski spreekt, de toenmalige president van Polen. We zien ook dat hij dus daar in gesprek gaat met de Hongaren en dat hij in 1975 naar Rusland gaat en daar niet aarzelt om de democratie in Rusland aan te prijzen. De internationale pers zal de toespraak van koning Boudewijn prijzen, die niet aarzelt om zeer duidelijk te zijn over het politieke model dat hij favoriseert, zelfs tijdens een reis in de USSR. Dus we hebben deze man die natuurlijk de Koude Oorlog heeft meegemaakt en ook het einde van de Koude Oorlog zal kennen. We gaan verder en vragen iets ook over het spirituele leven van de koning in het kader van al deze politieke contacten.
Oui, on voit que, en fait, dès le départ, hein, vous savez, sa toute première phrase dans ses carnets personnels, c'est écrire « Mon élan vers Dieu ». C'est un jeu de mots qui fonctionne en français. Élan loyal, c'est son totem scout. Élan loyal. Et en français, un élan. Hein, donc c'est ce saut vers Dieu. Il y a les deux significations du mot élan. Hein, l'animal, son totem scout, et puis l'élan. Et donc on voit qu'il y avait déjà, au fond, depuis la mort de sa mère, je crois que ça joue un rôle important, cette interrogation sur l'au-delà. Dimension spirituelle de la vie et qu'il était aussi alors très tôt très marial et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi, mais il avait une foi qui soit très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne et que dans ses carnets on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions chaque jour étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple, il est au Maroc en visite officielle, il voit des milliers de gens qui l'applaudissent et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc, il a pensé à... Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken, daar staat mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar élan loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven. Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal en erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt Hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof.
Et en même temps, c'est clairement, et ça c'était parfois vraiment bien documenté dans, grâce à ses carnets, et parfois c'était inattendu d'ailleurs aussi, on voit que c'est à quel point c'est un homme de dialogue. Donc vous voyez, oui. Un homme qui a des convictions très fortes, une foi très profonde, et qui l'affirme, hein, et qui a des convictions qui lui conduisaient à parler de sa foi avec Mobutu, avec François Mitterrand, avec Jimmy Carter. C'est qu'il est étonnant qu'il voit Jimmy Carter seulement 10 minutes, seul dans un trajet en voiture, et qu'il lui demande s'il a l'occasion aussi de prier. Donc vous voyez un dialogue directement profond avec le président des États-Unis. Mais en même temps, vous avez un roi qui est un homme de dialogue, donc très respectueux des opinions des autres, de ceux qui ne pensent pas comme lui. Par exemple, j'ai quand même été étonné de voir dans ses carnets qu'il faisait l'éloge de Georges Gliner, qui était un député communiste qui avait crié « Vive la République » en 1950 avec Julien Lahaut, au moment où le roi a prêté serment, et il loue son engagement humaniste dans ses carnets. C'est quand même inattendu qu'il dise que du positif sur Georges Gliner, alors qu'il partageait bien sûr d'autres horizons philosophiques que ceux du roi Baudouin, mais on voit un très grand respect. Et je crois que c'est aussi pour cela que tous les hommes et les femmes qui ne partageaient pas ses opinions, au fond, le respectaient beaucoup, parce qu'ils savaient qu'ils étaient aussi respectés.
En de professeur gaat verder om te zeggen, tegelijkertijd, en dat is duidelijk, en dat kan je ook echt goed documenteren dankzij zijn dagboeken, is het soms onverwacht. Je ziet ook dat hij echt een man van dialoog is. Je ziet dus een man met zeer sterke overtuigingen, een diepgeworteld geloof dat hij ook beleeft, dat waarvoor hij uitkomt, overtuigingen die hem ertoe brachten om zelfs over zijn geloof te spreken met bijvoorbeeld Mobutu, met François Mitterrand, met Jimmy Carter. En dan hebben we het natuurlijk over de toenmalige leider na de opstand van Congo, de voormalige president van Frankrijk en de voormalige president van de Verenigde Staten. Het is toch verbluffend dat hij president Jimmy Carter maar 10 minuten ziet, alleen in een autorit, en hem vraagt of er de mogelijkheid is om samen te bidden. Je ziet dus een directe, diepe dialoog met de president van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heb je een koning die een man van dialoog is en erg respectvol tegenover de meningen van anderen, van diegenen die niet denken zoals hij. Bijvoorbeeld, ik was toch echt verrast om te lezen in zijn dagboeken dat hij vooral veel lof had voor een figuur zoals Georges Gliner, een communistisch parlementslid dat in 1950 samen met Julien Lahaut Leve de Republiek had geroepen toen de koning de eed aflegde. En toch prijst hij zijn humanistische inzet in zijn dagboeken. Het is toch onverwacht dat hij enkel positieve dingen te zeggen heeft over Georges Gliner, terwijl hij natuurlijk andere filosofische visies had dan koning Boudewijn. Maar je ziet dus een groot respect. En ik denk dat dat ook de reden is waarom alle mannen en vrouwen die zijn mening niet deelden, die van koning Boudewijn, hem toch veel respecteerden. Omdat ze wisten dat ze zelf eveneens gerespecteerd werden. Vervolgens ging de professor verder met wat enkele voorbeelden te geven van deze manier waarop koning Boudewijn omging met andere meningen en andere overtuigingen.
J'ai pu interroger Willy Klaas, j'ai pu interroger toute une série de personnalités qui appartenaient à d'autres horizons philosophiques, religieux, à différents horizons politiques, et tous au fond avaient gardé un profond respect pour le roi Je crois aussi parce qu'il se sentait respecté par le roi, quelle que soit leur opinion. Alors parfois, il n'était pas d'accord. François Mitterrand m'a raconté sa sherpa, donc sa principale collaboratrice qui accueillait les chefs d'État étrangers lors des visites d'État et qui a parlé avec le roi Baudouin 10 minutes. Mais elle avait un souvenir incroyable de ces 10 minutes avec le roi Baudouin. Je l'ai mis dans le livre. D'abord par la capacité d'écoute du roi Baudouin, qu'il trouvait hallucinante, hein, dit-elle, mais aussi par au fond, elle rapporte combien Mitterrand avait une très très grande estime pour le roi. Hein, il est venu à ses funérailles, bien sûr, aussi en 93. Conversation très profonde, même s'il n'était pas toujours d'accord, bien sûr. Par exemple, Anne Le Vergeon me disait que sur la question de l'avortement, par exemple, Mitterrand n'était pas d'accord avec Baudouin. Mais. Il y avait quand même aussi un très grand respect, cet homme du dialogue, donc des convictions très fortes qui l'ont parfois conduit à poser des gestes très forts, comme en 1990 sur la question de l'avortement.
En we kunnen het nagaan. Ik heb bijvoorbeeld Willy Klaas kunnen interviewen en een hele reeks persoonlijkheden kunnen interviewen die tot andere filosofische, religieuze en politieke achtergronden behoorden. En allemaal hadden ze een diep respect voor de koning. Ik denk ook omdat ze zich door de koning zelf gerespecteerd voelden, ongeacht hun mening. En soms waren ze het helemaal niet eens. Zo vertelde de sherpa van François Mitterrand, voormalige president van Frankrijk dus, en de naam sherpa, dat is de eerste en belangrijkste medewerker die bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden moest ontvangen tijdens staatsbezoeken. Wel, die sherpa die kon 10 minuten met koning Boudewijn spreken. Maar zij had een ongelooflijke herinnering aan die 10 minuten met de koning. Het is dan ook opgenomen als anekdote in het boek. Vooral door de luistervaardigheid van koning Boudewijn, die ze hallucinant, verbluffend vond, zegt ze. Maar ook omdat, eigenlijk, ze vertelt hoezeer Mitterrand respect had voor de koning. Dat respect werd ook uitgedrukt door de aanwezigheid van koning Boudewijn op de begrafenis van François Mitterrand. In 96. Ze hadden dus diepe gesprekken gehad met elkaar, zelfs wanneer ze het niet altijd eens waren. Zo vertelde Anne Le Vergeon, en het gaat hier over een zeer welgestelde Franse zakenvrouw. Zij vertelde dus dat de president François Mitterrand het bijvoorbeeld niet eens was met Boudewijn over de zaak van abortus. Maar er was toch ook een groot respect. Deze man van dialoog, met sterke, zeer sterke overtuigingen, die hen soms deden tot krachtige daden over te gaan, zoals in 1990 wat betreft de zaak van abortus, maar toch een zeer groot respect had voor een ieder die een andere mening was toegedaan.
Mais aussi, même à ce moment-là, vous le voyez, favoriser le dialogue, parce qu'il dit au Premier ministre, voilà, pouvez-vous trouver une solution? Je voudrais trouver une solution qui concilie ma conscience avec le déroulement du processus démocratique. Et il va proposer une solution qui, au fond, était fragile sur le plan politique et sur le plan juridique qu'il avait préparé avec son entourage, que Wilfried Martens va refuser. Et il a eu raison, je pense, en cherchant alors une autre solution qui était celle de l'impossibilité de régner, et qui était accepté par tout le monde et cherché dans le plus grand secret pendant 3 jours. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui serait impossible. C'est quand même extraordinaire que tous ces vice-premiers ministres ont tenu le secret pendant 3 jours. C'est, je crois, aussi parce qu'ils avaient du respect pour le roi et qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais qu'ils voulaient trouver une solution qui respecte la conscience du roi et le processus démocratique, le roi sachant bien lui-même que ça ne pourrait fonctionner qu'une seule fois, que donc il demandait qu'on révise la constitution en vue de d'autres lois à caractère éthique qui s'annonçaient.
Maar zelfs op dat moment bevorderde hij de dialoog, want hij zei aan de premier: kunt u een oplossing vinden? Ik wil een oplossing die mijn geweten verenigt met het democratische proces. En hij stelde daarbij een oplossing voor die op politiek en juridisch vlak zeer kwetsbaar was, maar die hij had voorbereid samen met zijn entourage en uiteindelijk werd geweigerd door premier Wilfried Martens. Ik denk ook dat hij gelijk had. Er is dan een andere oplossing gezocht, namelijk de onmogelijkheid om te kunnen regeren. En dat werd uiteindelijk door iedereen aanvaard en geaccepteerd. En dat werd ook in het grootste geheim gezocht, deze oplossing. En dat gedurende 3 dagen. En ook daar, denk ik, is het iets dat tegenwoordig onmogelijk zou zijn. Het is toch bijzonder dat al die vice-eerste ministers dat geheim 3 dagen lang hebben kunnen bewaren. En ik denk ook dat het kwam omdat ze respect hadden voor de koning. En het niet eens met hem waren, maar dat ze een oplossing wilden vinden die het geweten van de koning en het democratische proces zou respecteren. Nu, de koning zelf wist heel goed dat het maar 1 keer zou kunnen werken. En dat hij dus vroeg om de grondwet te herzien in het licht van andere wetten en ethische kwesties die zich aandeden. En dat is natuurlijk de fameuze abortuskwestie. Toen koning Boudewijn zichzelf oncapabel liet uitroepen om te regeren, en waar uiteindelijk de wet werd goedgekeurd, waarna de koning opnieuw de mogelijkheid kreeg om het koningschap op te nemen. De details over deze gebeurtenis en tevens de onjuistheden die over deze zaken verkondigd zijn, die kan u terugvinden in het boek en worden daar uitgebreid verteld. Zo zal u ook ontdekken wie uiteindelijk op het idee kwam om dit onderdeel van de wet te kunnen gebruiken om het geweten van koning Boudewijn te kunnen verzoenen met het democratische proces in België. We zijn aan het einde gekomen van ons eerste deel van dit gesprek met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. En dat gebaseerd onder meer op de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Een volgende keer gaan wij verder met hem in gesprek en gaan we het onder meer hebben over het huwelijk tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Hoe hebben zij elkaar leren kennen en had kardinaal Sunens daar nu eigenlijk iets mee te maken? U ontdekt het een volgende keer. We gaan ook dieper in op de moeilijke situatie van de onafhankelijkheid van Congo en ook de moord op Lumumba. En zullen ontdekken dat door het ontbreken van een cruciaal stuk in het onderzoek van de Lumumba-commissie er vandaag de dag een andere conclusie dient te worden gemaakt over de al dan niet betrokkenheid van koning Boudewijn bij deze moeilijke zaak. Dat is allemaal voor een volgende keer. Dan gaan wij verder in gesprek met professor Vincent Dujardin. Van harte dank voor het luisteren en graag tot volgende maand.